Gemeente, de Bijbel begint in het donker. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Een stikdonkere duisternis omvangt de wereld. En het is heel stil. De stilte van de duisternis. En ineens wordt die stilte doorbroken. God spreekt. Dat is het eerste woord wat God hoorde. Er zij licht. Wie hoort het? De duisternis. De duisternis hoort het, want ze vlucht weg. Weg voor de stem van hem die het licht is en gans geen duisternis is in hem. God spreekt. En het is er. Hij gebiedt. Het staat er. En de schepping, gemeente, de schepping straalt. Want het is licht geworden. Nog voor de zon en de maan en de sterren, de lichtdragers, tot aanzijn zijn geroepen, is het al licht? Dat kan God alleen. God begint met licht. Als wij licht zien, hier voor me bijvoorbeeld, dan weet je dat het een oorsprong, een bron heeft. Licht is er niet uit zichzelf. Dat licht wat ik hier zie, dat komt van die lamp, of van een fakkel, of van de zon. Nou, zo vertelt de Bijbel ons al in het begin dat het licht in deze wereld zijn oorsprong in God heeft. Wat is duisternis? Duisternis is de afwezigheid van licht. Wat is licht dan? Wel, licht is de stem van God die het duister verdrijft. Licht is de grote tegenhanger van duisternis. En nu zien we hier al aan het begin dat God de strijd aangaat met de duister. Gemeente, zo begint God. Zo mogen wij een nieuw jaar beginnen. Want wat wij ook over deze raadselachtige wereld, vol lijden en pijn, wat we ook zeggen, dit ene staat voorop. Het begin was goed. Want God die het licht is, laat het licht ontstaan en verdrijft de duisternis. En daarom staat er al in het vierde vers van Genesis 1. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. Dat doet God altijd. De wereld begint in het donker. En in dat duister van dat begin heerste de chaos, de wanorde. Ja, dat staat er ook. De aarde is daar nog woest en ledig. De inrichting van de schepping moet nog beginnen. De scheppingsdagen moeten nog volgen. De aarde is dan nog woest en ledig. Als het donker wordt in een land, in een cultuur, in een beschaving, als het donker wordt, betekent dat een terugkeer naar de toestand van voor de schepping. Een terugkeer naar het moment dat er duisternis, chaos en leegte was. Daarom is verwarring en chaos in een cultuur, in een maatschappij, een gericht van God. Want God is een God van orde, van licht. Gemeente, waarom kan God die paar woorden uitspreken? Waarom kan God dat zeggen? Er zij licht. Omdat een zoon bij de Vader is. Omdat er een zoon bij de Vader is. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Door hem heeft God die wereld in aanzijn geroepen. Door hem heeft ook God het licht tot aanzijn geroepen. Alles wat er is, gemeente, in deze wereld, u en ik en alles wat leeft, dat is het dankzij hem. En het leven is het licht der mensen. God kan alleen maar zeggen, er zij licht, omdat er een zoon bij de Vader is. Nooit meer vergeten. Want al voordat de wereld er is en al voordat God de wereld roept en ingericht wordt, is dat licht er. Het is er altijd geweest. Het zal er ook altijd zijn. Want hij die de eerste is, is ook de laatste. En u weet het. Het is weer donker geworden op de aarde. Na Genesis 3 keert het duister weer in alle hevigheid terug. Maar met kerst spreekt God opnieuw in een duistere wereld vol onrecht. Er zij licht. En hij die het licht is, wordt geboren. Dat had God immers beloofd, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. De schepping begint met licht. De herschepping ook. En op een dag in Jeruzalem zegt een man, ik ben het licht der wereld. Wat is er aan de hand? Jezus is in Jeruzalem. Johannes 8, Johannes 7. Jezus bevindt zich daar omdat het loofhuttenfeest gevierd wordt in Jeruzalem. En u weet het misschien, dat loofhuttenfeest, dat God als het grootste feest van het jaar in Israël. Er waren drie grote feesten in Israël, waarvoor de mensen massaal naar Jeruzalem trokken, pelgrimsfeesten, 3. Pascha, Pinksteren, 7 weken later, en dan zo in september, oktober, het loofhuttenfeest. Dat loofhuttenfeest, dat was een oogstfeest. Daar werd de Heere gedankt voor de laatste oogst die aan het eind van de zomer geoogst was. Het was een oogstfeest, maar het was nog meer dan een oogstfeest. Loofhuttenfeest was ook een blijvende herinnering aan de uittocht. De uittocht uit Egypte. Dat is belangrijk, dat komt terug. Loofhuttenfeest was een herinnering aan die periode dat hun voorvaderen in de woestijn geleefd en getrokken hadden. En dat herinneren, dat moest zo levend mogelijk. Daarom trokken de mensen, hele gezin, hele families, voor een 7-tal dagen in hutten. In hutten van takken, van loof. Om te ervaren, zo voelt het nu om in een hut te wonen, om op doortocht te zijn, om geen vaste woonplaats te hebben. uittocht. 7 dagen werd er feest gevierd. Er werden offers gebracht. Jeruzalem zat helemaal vol. En veel families en vrienden die ontmoeten elkaar. Tofhuttenfeest was ook een heel vreugdevol feest. Dat had de Heer ook gezegd in Leviticus 23. 7 dagen zult gij vrolijk zijn. En als je dan gaat kijken in de Bijbel en in de buitenbijbelse literatuur, dan zie je ook dat in de loop van de geschiedenis van Israël is dat feest, dat loofhuttenfeest, met verschillende activiteiten, met verschillende rituelen, gebruiken, uitgebreid. Zo ontstond er later, aan het einde van het Oude Testament zeg maar, een ceremonie waarbij op met loofhuttenfeest de priesters van de Tempelberg afdaalden in een processie en die gingen dan water putten in kruiken bij de bron Gihon, onderaan de Tempelberg. Die kruik werd gevuld met water en dat werd dan onder gezang, onder het zingen van Jesaja 12 meen ik, gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen van het heil. Onder gezang werd die kruik weer teruggebracht naar boven het tempel en uitgegoten voor het altaar. En dat water had meerdere betekenissen. Dat was onder andere een herinnering aan het feit dat de Heere tijdens de uittocht, heb je het weer? Tijdens de uittocht de rots had gekliefd en het volk water had gegeven. Water. En de laatste dag van dat feest was het meest bijzonder. Dat noemt de Bijbel, en dat zie je ook in Johannes 7, op de laatste dag, dat was de grote dag van het feest, op die laatste dag ging men maar liefst 7 keer naar beneden om water te scheppen bij die bron. Een hele ceremonie. En op die laatste dag, dat lees je in hoofdstuk 7, staat Jezus ook onder de mensen. En als er dan die duizenden mensen daar staan op dat tempelplein, dan roept Jezus: indien iemand dorst heeft, die komt tot mij en drinken. Ik ben de bron van levend water. En er valt veel meer over te zeggen, maar dat kan ik nu niet doen. Het gaat even om de achtergrond van het loofhuttenfeest. Ik zei al, in de loop van de tijd waren er verschillende gebruiken bijgekomen. Hè? Die waterschepceremonie die ik net beschreven heb. Maar ook een andere ceremonie, een lichtceremonie. U moet weten, in de tijd van het jaar waarin loofhutten viel, dat was in de herfst, werden de dagen korter. Dus het werd vroeg donker. Nachten duurden lang. En wat deed men dan? Dan stak men op het voorhof der vrouwen bij de tempel 4 immense fakkels aan. Fakkels van meer dan 25 meter hoog. Op elk van die fakkels, op elk van die standaard stond een gouden schaal, 4 gouden schalen per standaard. En die waren gevuld met olie en dat brandde. In totaal dus 16 lampen. Die werden 's nachts aangestoken en dat licht dat scheen over grote delen van Jeruzalem. Nou, u begrijpt, dat moet een spectaculair gezicht zijn geweest. De tempel stond hoog, dus dat licht was van een grote afstand te zien. En wij weten niet meer wat een donkere nacht is. Maar de mensen toen wel. Er was geen verlichting. En dat het licht in de nacht is, dat was voor de Israëlieten een wonder. En als je hier langs de Maasboulevard rijdt, of je ziet vanaf de Brienenoord de skyline van Rotterdam, dan in de avond dan zie je heel veel licht. Maar toen was alles donker. Hele stad. Alleen die tempel, die verspreidde licht. En ook weer, deze lichtceremonie was een herinnering aan datgene wat de Heere tijdens de uittocht had gedaan. De Heere had in de woestijn licht gegeven. De vuurkolom die het volk voorging in de woestijn. Een licht in de nacht. Die vuurkolom die bood licht, die bood ook warmte. In de nachten, in de woestijn. Dus weer die herinnering aan de uittocht. En nu is Jezus op het loofhuttenfeest. In hoofdstuk 7 heeft hij gezegd: ik ben het levende water voor mensen die dorst hebben. En nu zegt hij, ik ben het licht der wereld. Kunt u zich dat voorstellen? We weten niet precies wanneer de Heer Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Of dat nu op het loofhuttenfeest is of kort erna. Maar in elk geval verwijst de Heer Jezus met deze woorden terug naar dat indrukwekkende gezicht van de tempel die de hele stad verlicht. Hij zegt dus als het ware, ja, jullie hebben dat gezien, die brandende tempel in de nacht. En daar ben je van onder de indruk. Maar dat licht, dat komt niet verder dan Jeruzalem. Komt niet verder dan Jeruzalem. Maar ik ben het licht der wereld. In het Grieks kijkt, in de grondtaal, dan krijgt dat ik zoveel nadruk dat er eigenlijk staat, het licht der wereld, dat ben ik. Wat is licht? Wat betekent licht in de Bijbel? Licht in de Bijbelgemeente is een teken, een symbool dat de Heere, dat God nabij is. Dat God erbij is, dat God tegenwoordig is. Dus het is niet vreemd dat de apostel Johannes dit symbool van het licht toepast op Christus. Omdat in Jezus God immers de mensen is nabijgekomen. God is in Christus tegenwoordig. En Jezus zegt dan ook, ik ben het licht der wereld. Ik ben het symbool van Gods tegenwoordigheid onder de mensen. Dat had Jesaja al geprofeteerd. Toen hij sprak over de knecht des Heren. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Jezus is de gezondene van God. En u weet het, God zelf is het licht. Zegt Psalm 27 niet, de Heere is mijn licht. Hier in deze hoofdstukken, in het evangelie van Johannes, gaat het hier vooral om de symboliek van de woestijnreis. Dat is een thema wat steeds weer terugkomt in deze hoofdstukken. In hoofdstuk 6 noemt Jezus zich het ware manna, zoals Israël dat in de woestijn at. In hoofdstuk 7 noemt hij zich het levende water, zoals Israël dat dronk in de woestijn, de rotssteen. En hier noemt hij zich het licht der wereld. Zoals het licht van God in de woestijn, in de vorm van de vuurkolom, meetrok en voorging. Ik ben het licht der wereld. Maar u zegt, het is zo duister. Het is zo duister om mij heen. Het is zo duister in mijn hart. Ja, gemeente, we zeggen wel eens, het is een donkere tijd. Daarmee bedoelen we, we zien onze cultuur en onze maatschappij veel loskomen wat God niet wil. Wat hij niet bedoeld heeft. Veel wat in tegenspraak is met zijn woord, met zijn wet. En we voelen ons bedreigd. Er komen krachten los in onze maatschappij die anti-goddelijk zijn. Waarin de mens zich uitleeft naar de trekken van zijn eigen hart. De mens is maatstaf van alle dingen geworden. Het is donker, zeggen we dan. In ons wereldbeeld staat God niet meer centraal. Zoals dat eeuwen geweest is. Maar wij zelf, met onze verlangens, met onze mening, met onze moraal. Je ziet dat die los van God beweging steeds meer en meer, breder en breder zijn invloed gelden. We hebben het gezien in de afgelopen maanden. Religieuze overtuigingen, die moeten uit het publieke leven worden geweerd. Dat is iets voor thuis. Dat draagt een privaat karakter. En je ziet het, nu maar opletten. Hoe hoger de leus van verdraagzaamheid en tolerantie, hoe enghartiger de grenzen van die tolerantie worden. Let maar op. Het is donker geworden in West-Europa. Dat is de wrange vrucht van de verlichting. Verlichting. Wat is dat? Dat is een proces wat zo'n 250 jaar geleden in gang is gezet. Waarbij de mens als redelijk wezen maat van alle dingen is geworden en niet meer God. En over God kun je niks zeggen, want hij valt niet te bewijzen. Het is dat proces, gemeente, wat wij verlichting noemen, wat geleid heeft tot de duisternis van deze geseculariseerde tijd. Wat het gevolg daarvan is, veel mensen, ook in de kerk, ervaren God niet meer als aanwezig in deze wereld. Misschien u ook wel. U kent dat wel misschien. Je loopt door de straat en je ziet het leven zijn gang gaan. Je ziet alles gebeuren en het gaat maar door en je denkt, Heere, waar bent u? In dit land, in deze stad. God lijkt wel afwezig. Waar is hij? Het is donker. In West-Europa, in Nederland. En gemeente, dat grijpt je aan. En dat gaat de kerk ook niet voorbij. En toch zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Licht veronderstelt duisternis. Als er geen duisternis is, is er ook geen licht nodig. Gemeente, je moet het licht wel zien. Wij tasten naar een weg. We zoeken ons een weg door het leven. Maar je ziet niet. Want je bent blind. Om het licht te zien, moeten je ogen open gaan. Als Jezus zegt, ik ben het licht, dan veronderstelt dat duisternis bij mij. We zijn blind. En daarom zien we het licht niet. Dan moeten je ogen voor open gaan. En weet je wat het ergste is? Dat je het niet door hebt. Dat je denkt, ik zie toch. Ik vind me toch een weg door het leven. Kijk maar eens een hoofdstuk verder. Niet voor niks. Gaat een hoofdstuk verder, Johannes 9, over de genezing van een blinde man. Doordat Jezus zijn ogen opent, ziet hij dat Jezus het licht is. En die blinde man zegt, één ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. Meer niet. Komen er een paar fariseeërs bij Jezus. En die vragen hem. Maar zijn wij ook blind? En dan zegt Jezus. Indien jullie blind waren, zo zou je geen zonde hebben. Maar nu zeggen jullie wij zien. Zo blijf dan in uw zonde. Dat is erg. Menen dat je ziet. Terwijl je blind bent. Gemeente, heeft u het licht al gezien? Wie stemt er vanmorgen mee in? Ja, in mijn hart, in mijn leven heerst de duisternis. Ik slaag er niet in om in eigen kracht mijn weg uit te stippelen. Ik verdwaal hopeloos. Ik kan niet zonder het licht. Johannes Calvijn zegt, niemand zal zichzelf aan Christus aanbieden om verlicht te worden dan diegenen die weten dat deze wereld duisternis is en zij zelf blind zijn. Als je dat nog nooit gedaan hebt, erkennen dat je duisternis bent. Erken dat eens voor God, gemeente. Dat betekent, je oude levensstijl Je oude levenspatroon waar je misschien zo aan vastzit, waar je zo aan verknocht bent, los te laten. Valt niet mee, hè? Jezus zegt zelf, want een iegelijk die het kwaad doet, haat het licht. Waarom? En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Je moet wel wat loslaten om tot het licht te komen. Dat is erg, we zijn verslaafd aan onszelf, aan de duisternis blijkbaar. En daarom haten we het licht, zegt Jezus. En we willen niet in de nabijheid van het licht komen, want dan wordt zichtbaar hoe je er werkelijk uitziet. Het licht, gemeente, dat laat je eigen duisternis zien. Als je dat nog nooit gedaan hebt, tot het licht gekomen, doe dat dan alsnog. Gemeente, in de duisternis kom je om. Dan verdwaal je, hopeloos. En als je tot het licht komt, gemeente, daar verlies je niks mee. Alleen jezelf. Maar dat is winst. Hoe langer je in het donker blijft lopen, hoe moeilijker het wordt de weg terug te vinden. Kom tot het licht en leg je duisternis af. Wie vanmorgen belijdt, o God, ik kan op eigen kracht de weg niet vinden. Mijn hart is donker, van zonde, schuld en vervreemding. Mag horen, Jezus is het licht. En voor elk die in het duister dwaalt, verschaft deze zon een helder licht. Hoor dan, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Hoe kan dat nou? Dat kinderen van de duisternis toch het licht kunnen zien. Wel, hij die het licht is, gaat straks de nacht in. Opdat kinderen van de duisternis licht zouden hebben. Straks gaat het licht uit. Letterlijk. Op Golgotha wordt het nacht. Daar hangt het licht der wereld in de duisternis. Opdat zondaren het licht des levens zouden genieten. Weet je wat wij doen? Wij proberen het licht te doven. Eerst in het paradijs. Dat is gelukt. En toen kwam het licht terug. In Bethlehem. Toen hebben we het weer gedoofd. Dat is gelukt. Op Golgotha. Gemeente, het licht is onze diepste duisternis ingegaan. En daar, waar hij niet verder kon gaan, in de nacht van de Godverlatenheid, daar is hij om ons in onze diepste nachten op te vangen. Hij is dieper gegaan dan wij. En waar je denkt, hier ben ik alleen. Hier is het zo donker. Hier is nog nooit iemand geweest. Daar was hij ook. Zoals er in het natuurlijke maar één zon is die ons licht verschaft, zo is het in het geestelijke niet anders. Er is maar één zon, gemeente, en dat is Jezus. Wat de zon is voor deze wereld, dat is Jezus voor zijn kinderen. De bron van licht, kracht en warmte. Hoe kun je die kracht, die zegen, die genade van Christus ervaren? Door het geloof. Of, zoals Jezus vanmorgen tot ons zegt, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Lieve gemeente, zoals de vuurkolom het volk Israël in de woestijn voorging, zo gaat Jezus zijn volk voor in de woestijn van het leven. En je gaat alleen veilig als je hem volgt. Geloven is dus volgen. Dit licht is er voor de hele wereld. Ik ben het licht der wereld. Maar om dit licht te zien en om te genieten, moet je volgen. Wat is volgen? Dat betekent dat je iemand vertrouwt. Dat je je aan zijn of haar leiding durft toe te vertrouwen. Dat is volgen. Zoals Israël in de woestijn. Om in het beloofde land te komen, moet je het licht van de vuurkolom volgen. Om in het beloofde land te komen, moet je Jezus volgen. En net zoals bij de schepping van hemel en aarde, God het gevecht aanging met de duisternis, zo gaat God nog steeds het gevecht aan met de duisternis in deze wereld. Door mensenharten die gekluisterd zijn in het donker, te bevrijden door zijn licht. En ik mag u verzekeren, God wint. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Heeft u het licht al gezien? Volg je al? Volgen is geloven. Ergens anders zegt Jezus: ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. Maar zeg je misschien vanmorgen: Jezus is weg. Hij is niet meer bij ons. Gemeente, elke dag verspreidt hij zijn licht in het onderwijs van het evangelie en door de verborgen kracht van zijn Heilige Geest. Want het licht van God, het licht van Jezus, is zichtbaar in het woord. De opening van uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makend. Zodat Gods pelgrims mogen instemmen met de dichter: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Betekent niet dat je alles begrijpt. Er blijven veel raadsels. Veel onopgeloste vragen. Want in deze bedeling is het licht nog steeds in gevecht met de duisternis. De duisternis in de wereld. In je eigen leven. Maar toch, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Dat is precies genoeg, gemeente, om de volgende stap te zetten. Het duister in je leven haalt de overwinning niet. Hoe weet je dat je hem echt volgt? Dan kun je niet meer terug. Je wilt niet meer terug. Ja, je bent misschien wel eens moedeloos. Heren, kom ik er wel echt door? Waar ben ik aan begonnen? Maar teruggaan kun je niet meer. Niet meer terug naar het duister. Want je hebt het licht gezien. Je bent gegrepen door het licht. En lieve gemeente, hoe meer je van het licht gezien hebt, hoe meer je naar het licht gaat verlangen. En ook, hoe meer je van het licht ziet, hoe meer je de duisternis in en om je heen herkent. Het volk van God komt uit de nacht, waar of niet. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Bijlen professor Jonker zei wel eens, een christen is dagmens en nachtmens tegelijk. En hoe meer dagmens, hoe meer nachtmens. Maar je bent op weg naar het licht. Waar of niet. En onderweg zing je het lied van verlangen. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer. Dan wachters op de morgen. De morgen. Ach wanneer. En Jezus zegt, als je mij volgt, dan zul je het licht des levens genieten. Wat is dat, het licht des levens? Wel, dat is het licht, dat zijn de stralen die deze zon meedeelt. Of anders gezegd, dat licht des levens, dat zijn de weldaden van Christus. Dat is de kennis, de vreugde, de heiligheid die Hij aan je geeft en aan je meedeelt. De Schotse schrijver John Brown zegt, Hij die de waarheid aangaande Christus gelooft, geniet naar de mate waarin hij het gelooft, de zegeningen van de verlossing, de kennis, de vrede, de heiligheid, de hoop, het geluk, die hij en hij alleen kan schenken. Die mij volgt, zal het licht des levens genieten. Waar of niet? Kijk, gemeente, zo gaat Gods kerk door de wereld. Als Israël door de woestijn. Achter Jezus. En met het gebed op. Jezus, ga ons voor. Deze wereld door. En u volgend op uw schreden. Gaan wij moedig met u mee. Leid ons aan uw hand. Naar het vaderland. Jezus volgen, wat is dat? Gemeente, Jezus volgen, dat betekent zonden uitdelgen, handen afkappen, voeten verbrijzelen, ogen uitrukken, viervoudig teruggeven. En met lege handen, verbrijzelde voeten, uitgerukte ogen, zonder geld, in Jezus' armen vallen. Dat is Jezus volgen. Volgen, dat is de smalle weg van het kruis gaan. En dan word je klein. En hij al groter. Veel mensen zijn moe. Misschien ook wel vanmorgen. Zonder uitzicht. Zonder perspectief. Moe ben je het oude jaar uitgegaan. En moe ben je het nieuwe jaar ingegaan. En je hart zit vol vragen. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar u zegt vanmorgen, het is zo donker in mijn hart. God is zo ver weg. Het is misschien wel eens anders geweest, maar dat is voorbij. Mag ik je een vraag stellen? Het is duister in je leven. Wanneer heb je voor het laatst gerust op het volbrachte werk van Christus? Wanneer heb je voor het laatst mogen beleiden? Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. U twijfelt zo. Lieve gemeente, Theodorus van de Groe zei, De laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Wanneer hebt u voor het laatst het licht gezien? Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. God is de waarmaker van zijn woord. Wel, zo zal het gaan tot het einde der tijden toe. Worstelend, biddend. Meer mag ik u niet beloven. Maar wel volgend. Soms moedeloos. Als Jezus uit het oog is. Soms vol vreugde. Als het zicht op hem helder is. En zijn vrede en vreugde je hart vervult. Laat ons met lijdzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Jezus die voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen. En de schande veracht. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Is het donker in je leven? Luister. Wie is er onder u die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouw op de naam des Heeren. En steunen op zijn God. Wat ziet God als hij naar ons land kijkt? Een land vol duisternis. Ziet God ook licht? Licht in Rotterdam-Zuid? Zijn de mensen van de Maranatha-kerk mensen van het licht? Wij zijn niet ook een lichtdraad. Hoe dichter je bij hem leeft, die het licht der wereld is, hoe meer licht je zult dragen. Dat heb je niet van jezelf. Dat is de weerkaatsing, de reflectie van zijn licht. Daarom zegt Jezus ook tegen gelovigen, gij zijt het licht der wereld. Niet je eigen licht, zijn licht. In uw licht zien wij het licht. Gemeente jongelui, vannacht het kunstlicht kunnen zien. Imposant. Maar het was zo voorbij. Het lijkt heel wat, maar dooft zo uit. Gemeente, laten we in de chaos en in het duister van deze tijd hou vast vinden bij deze God die eens de duisternis heeft verdreven en het licht heeft geschapen. En hoe meer de duisternis terugkeert en hoe meer ons land en onze beschaving terugkeert tot een toestand van chaos en onrust, klamp je des te meer vast aan hem. Jezus, het licht der wereld. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. We gaan eindigen. De wereld begon in het donker. En toen ging God het gevecht aan met de duisternis. En hij sprak, er zij licht. En wij hebben het duister teruggeroepen. In onze afval van God. Maar God, gemeente, heeft het licht teruggezonden in deze wereld. In Jezus Christus, van wie de oude Simeon beleden heeft. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En straks, dat mag ik u verzekeren, aan het einde van de geschiedenis, dan rekent God definitief af met de duisternis. Dan scheidt God definitief nog een keer, als in Genesis 1, het licht van de duisternis. Zoals hij dat in het begin deed, zo zal het zijn tot in eeuwigheid. Want ik mag meekijken. De oude apostel Johannes op het eiland Patmos. En dan ziet hij de stad van God oprijzen. En de stad behoeft de zon en de maan niet meer. Dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in deze stad. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. Nog één keer. Heeft u het licht al gezien? Beleid je al? Ik heb het licht gezien. Nee. Het licht zag mij. En het licht heeft mijn blinde, gesloten ogen geopend. Toen zag ik hem. Toen zag ik het licht. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En genade is op uw lippen uitgestort. En toen heb je het gezongen, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Het licht heeft mij gezien. En het licht overwint. Van dat licht heeft Isaac da Costa gezongen. Wegen Gods, hoe duister zijt gij. Maar we omvleugelen ons het hoofd voor het verblindend licht der toekomst, die het verrukte hart gelooft. Blijf het middel ons verholen. God maakt ons zijn doel gewis. Door de onfeilbare profetieën van zijn vast getuigenis. Aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van het kwaad, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de Heere God in allen en in allen alles is, zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis. Amen.